106.3 FM. Stadsradio
Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom hier bij Stadsradio Delft met het uurtje van Kerken Delft Radio, waarin wij weer wat nieuws en allerlei dingen uit de kerken met u doornemen. En dat voor iedere Delftenaar. En vandaag hebben wij leuke gasten hebben we hier zitten. We hebben studenten aan tafel zitten. Studenten van de CSR. We hebben Feline de Groot en we hebben Koen Anot zitten. En we gaan met hun praten over wat is nou CSR en wat houdt dat christelijke van een studentenvereniging in. Vieren die ook kerst? Doen die ook iets aan advent? Nou, al dat soort vragen komen wel aan bod. En in het tweede half uur schuift Ko van der Maars aan. En met Ko van der Maars gaan we nog eventjes napraten over een avond die er geweest is over Hart voor Schulden. Waarin het ging over de schuldenproblematieken waar mensen soms in zitten. En of je dat ook binnen de kerken zeg maar zit en hoe je dat kan herkennen en wat eruit gekomen is. En we gaan praten hier met Feline de Groot en met Koen Anot. Jullie zitten in het bestuur van CSR.
Ja, dat klopt. Ja.
CSR, was, denk ik, met die C denk ik altijd van, nou, daar hebben we een christelijke, staat dat voor, de C. Klopt dat?
Dat is wat veel mensen denken. Dat is niet hoe het precies zit. De C staat voor Civitas. De volledige naam is afgekort van Civitas Studio Sorum Reformatorum. En dat is Latijn voor, kortweg gezegd, Vereniging van Gereformeerde Christelijke Studenten.
En hoe zit dat nu? Want ik kan me voorstellen dat we misschien in de tijd dat dat gebeurd is echt gereformeerde studenten zaten. Maar nu, wie zitten er nu? Is dat in dat hokje of moet ik veel breder denken?
Ja, het is inderdaad begonnen als echt een gereformeerde vereniging. Er zaten eigenlijk vooral inderdaad mensen uit die stroming kerken bij de vereniging. Rond de jaren 80 uit mijn hoofd is er, werd het steeds meer dat mensen dachten, joh, we willen eigenlijk wat breder worden dan alleen het gereformeerde clubje. En dat werd ook automatisch, eigenlijk kwamen er steeds meer mensen bij die eigenlijk ook wel uit andere stromingen kwamen. En toen op een gegeven moment zijn ook de statuten veranderd naar dat het niet een gereformeerde studentenvereniging was, maar een algemene.
Een algemene student. Maar houdt het voor jullie in, zeg maar, omdat het van oorsprong zeg maar een christelijke studentenvereniging is, hield het voor jullie in dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt om te zeggen van wij willen bij CSR zitten? Hoe zit het voor jou, Koen?
Ja, zeker. We zijn dus nog steeds echt een christelijke studentenvereniging. Ja. Alleen dat die R van Reformatorum, die is niet meer zo sterk aanwezig. Maar we zijn zeker christelijk en dat was ook wel een grote afweging voor mij om bij deze vereniging te gaan. Onze hoofdactiviteit is ook bijbelkringen. Dus op die manier blijf je nog echt nog veel met het geloof bezig. En ook met je medestudenten kun je samen veel leren. Dus
jullie hebben een soort bijbelkringen. Wat voor bijbelkringen hebben? Waar ben jij mee bezig, Feline? Nu? Of zit jullie, omdat jullie in het bestuur zitten, hebben jullie geen tijd voor de bijbelkringen?
Ja, zeker wel.
Iedereen, als bestuursleden zijn we ook gewoon leden van de vereniging. Dus we doen zelf, zitten we ook in een bijbelkringgroepje gewoon. Daar doen we gewoon lekker bij mee. We zijn altijd als vereniging in zijn geheel bezig met één onderwerp met de bijbelkringen. We zijn nu dus bezig met dit half jaar met het onderwerp 24/7 christen zijn. En we denken dan dus na over hoe kan je het geloof implementeren en de dingen die Jezus ons vraagt en ons vertelt en opdraagt. Hoe implementeer je die nu in de huidige maatschappij in ons leven en hoe
dat is best wel een vraag is dat. Want zeker als je nu in deze tijd zit en jullie zijn technische studenten. Ik weet niet, wat studeer je, welke richting studeer jij, Feline?
Ik studeer technische natuurkunde.
Technische natuurkunde, jij Koen?
Ik studeer werktuigbouwkunde.
Werktuigbouwkunde. Zeg maar, Delft, dat is de techneutenstad. Dus we zitten hier met mensen die in de echte natuurwetenschappen zitten. Ja. En daar komen de vragen over Bijbel en of je dat allemaal zo letterlijk moet nemen. Die komen denk ik ook wel veel aan de orde. Is dat of zijn dat de vragen welke vragen met dat 24/7 zeg maar christen zijn komen nou het meest aan bod? Laten we het eerst maar zo vragen.
Nou ja, we proberen als vereniging wel te focussen inderdaad op dat soort vragen. Want inderdaad de vraag van hoe combineer je nou je technische achtergrond en de wetenschap met je geloof bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen waar elke technische student in Delft eigenlijk wel een keertje mee te maken krijgt. En we proberen inderdaad wel over het algemeen te focussen op dat soort vraagstukken. Dus die mensen bezighouden.
Hoe krijg je er nou mee te maken? Is dat nu al omdat het gewoon de samenleving zo verandert en jullie getriggerd worden om de oplossingen te geven voor de milieuvraagstukken? Of zit dat veel meer in het idee van dat je ergens naartoe moet? Waar zit dat bij jou, Koen?
Waar zit dat bij mij? Ja, in de vereniging zijn we er best wel mee bezig qua niet alleen in de kringen, maar ook bij lezingen en werkgroepen. Dat is echt de grote thema's van de maatschappij, zoals inderdaad ook milieu of dergelijke onderwerpen, dat we die aanpakken en dat we dan iemand uitnodigen die er echt verstand van heeft en dat we op zo'n manier ook vanuit een bijbelse en christelijke visie echt een mening kunnen vormen over zo'n onderwerp.
Wie hebben jullie laatst uitgenodigd? Kan je een voorbeeld geven?
Verline, dat is helemaal haar ding.
Okay, vertel.
Ik ben de abactus in het bestuur en die is verantwoordelijk voor de academische vorming, dus onder andere lezingen. Afgelopen jaar hebben we onder andere bijvoorbeeld Kees Dekker uitgenodigd voor een lezing. Die heeft gepraat over geloof en wetenschap, hoe je dat combineert. We hebben Nienke Wijnands, de auteur van het boek Twintigers, Twijfels en Dertigers Dilemma's, uitgenodigd. Die heeft met ons gepraat over hoe je nou keuzes maakt en hoe je omgaat met keuzestress, waar ook vooral op de hogeschool en universiteit veel mensen mee te maken krijgen.
Ja, dat is een belangrijk ding ter...
Precies. Wilkin van den Kamp is laatst langsgekomen. Hij is een voorganger, predikant. En hij heeft met ons gepraat over de kracht van woorden. Hoe je mensen om je heen op kan bouwen. Maar ook wat voor impact negatieve woorden kunnen hebben op de mensen om je heen. Dat is even een kleine greep.
Uit alle
ook Rijn Willems van
Rijn Willems,
Shell.
Ja.
Die directeur is geweest van Shell Nederland.
Ja, de CEO, oud-CEO van Shell Nederland inderdaad. Hij heeft over christen zijn en ambitie gepraat. Ja. Wat ook heel erg bij vooral mensen van de universiteit speelt. Moet je nou als christen heel ambitieus zijn? En is dat wel goed? En of kan je niet beter gewoon... de bescheidenheid wat meer waarborgen. En daar had hij een heel erg interessante visie op. Hoe je daar als christen tegenaan kan kijken. Dus dat soort onderwerpen. Daarin proberen we een beetje rekening te houden met waar zijn studenten nu, waar zijn leden nu mee bezig. En daar dan mensen over uit te nodigen die daar onderzoek naar hebben gedaan.
Maar je noemt daar aardig wat dingen, noem je het over. Gaat geloof en wetenschap, geloof en ambitie, over de menselijke verhoudingen, wat woorden met elkaar kunnen doen. Echt veel dingen over de keuzestress. Het zijn echt belangrijke punten. Laten we er eens even eentje uitpikken of zo. Vooral even een nummer eventjes over de keuzestress, zeg maar. Studenten, dat is een beetje het mijn beeld, zeg maar. En jullie mogen mij verbeteren, maar kijk eens eventjes hoe je naar kijkt. Dat studenten eigenlijk een hele erg gedwongen worden, zeg maar, om snel alles te gaan doen. En de een die ligt dat, zeg maar, om in dat schema, zeg maar, mee te gaan en het nominale, zeg maar, telkens te halen. En een ander die heeft daar veel meer moeite mee. En kan daardoor ook heel veel blokkeren, ook eenzaam raken, zeg maar. Merken jullie, is dit een juiste visie, zeg maar, die ik zo schets? Of zit ik er ver naast?
Ik denk dat je heel goed in de buurt zit. Je noemt ook het nominale. Er zijn natuurlijk hier in Delft echt studenten die enorm excelleren. En die cum laude nominaal hun studie afronden. Ja. Maar er zijn er veel meer die... Die studieuitloop hebben, en daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Het kan zijn dat je daardoor een beetje blokkeert en je minder voelt dan de rest. Het kan natuurlijk ook zijn dat je daar juist van leert. En daardoor jezelf als het ware leert kennen en zo op een andere manier leert van je studententijd. Maar die druk, die staat er zeker op.
En hoe kunnen jullie, zeg maar, ook als studentenvereniging, ik denk dat je daar eigenlijk best een belangrijke rol in hebt, dat je het opmerkt, zeg maar, bij medestudenten van, nou ja, gaat het met je even de ontspanning krijgen, maar ook zeg maar de diepte in kunnen gaan van, nou ja, hier kan je uithuilen en dan kunnen we weer verder. Even gechargeerd gezegd.
Ja,
klopt dat, zeg maar?
Je schetst een heel mooie samenvatting eigenlijk van wat we ook proberen te zijn als vereniging. Wat ik zo tof vind aan CSR is dat we echt een betrokken eenheid zijn, soort van met elkaar. Ja. We proberen als bestuur ook leden nog meer bewust te maken dit jaar van joh, wees betrokken met elkaar. Bouw elkaar ook op in geloof en gewoon vraag elkaar naar hoe het gaat.
Merk je daar nou bij dat woordje geloof, zeg maar, dat dan een belangrijke schakel is in dat dat elkaar vinden? Of
ja, zeker. Wat ons als vereniging samenbindt, is ook daadwerkelijk wel het geloof. Dat is dat zit hem natuurlijk al in de naam Christelijke Studentenvereniging. Mm-hmm. Het zit ook in het doel van de vereniging, dat we onze leden willen vormen tot christen studenten die Jezus navolgen in alle aspecten van hun leven. Dat is een beetje een abstract doel, maar de kern zit er wel in dat we allemaal gelovig zijn en daarmee met onze neus dezelfde richting op staan. Ja. En dat maakt ook dat dat wel iets is wat ons echt heel erg samenbindt.
Maar wij zaten hier ondertussen, zaten wij hier wel eventjes wat verder te praten. En dat ging ook over hoe studenten, hoe jullie daar kunnen zitten. Maar dat het soms ook een bepaalde eenzaamheid, zeg maar, is. Het is ook van, je komt uit een andere wereld soms vandaan, op kamers erbij, helemaal nieuw. En als het dan niet goed loopt, dan kan die eenzaamheid kan er inraken. En hoe gaan jullie daarop nu mee bezig? Kun jij vertellen wat moois, zeg maar, hoe jullie dat doen op die avonden?
Ja, we hadden het natuurlijk net al even over de Bijbelkringen. Maar die Bijbelkringen zijn eigenlijk nog meer dan puur Bijbelstudie. Het is namelijk zo dat je een heel jaar in hetzelfde groepje zit van 5, 6 mm-hmm. mensen. Je leert goed kennen. En wat je dan op zo'n tweewekelijkse avond doet, is eerst samen eten, dan is het een stukje Bijbelstudie. En dan achteraf is er altijd tijd om samen te bidden. En dan doe je echt een rondje van hoe gaat het met je? Waar loop je tegenaan? Waar zit je mee? Dus soms noemen we het ook wel het problemenrondje. Yeah. Vaak is het ik heb tentamens, dit en dat. Maar soms, als mensen echt ergens mee zitten, dan kunnen ze dat kwijt. En dan kun je er samen voor bidden.
Want er gebeurt er komt meer op je weg dan alleen maar de tentamens.
Ja, ja, zeker. Je hebt nog een heel leven ernaast.
Precies, het kan een relatie uitraken. Ja. Of het kan ineens de gezondheid van je ouders kunnen slecht gaan. Noem maar dingen.
Ja, nee, exact. En op die manier kun je dus elke 2 weken in elk geval je ei kwijt. En ik denk dat dat al heel erg helpt tegen het eenzaamheid tegengaan. Ja. Omdat je gewoon naar je geluisterd wordt en omdat je gehoord wordt. Ja. Dus dat is het ding. Verder hebben we heel veel verenigingshuizen. En dat helpt ook al wel. Dat je met mensen
Want
die
jullie
kent,
wonen, dan woon je als studenten van CSR, woon je bij elkaar.
Ja,
precies.
Ja.
Dus,
gezellig.
Ja, dat is heel gezellig. En als je daar een beetje een huisband creëert samen, dan kun je ook, ook fijn met je huisgenoten praten en daar je ei kwijt. En dat helpt denk ik ook heel erg tegen de eenzaamheid. Want als je in je eentje in een grote stad. Ik kom zelf uit een klein dorpje op de Veluwe. Ja. Als je dan in één keer in een grote stad komt en je zou in je eentje in een kamer zitten, dan kun je zo vereenzamen.
Ja, dan kun je zo vereenzamen. Goed. Ik ga met jullie nog eventjes een ander sprongetje maken, nog even naar de wetenschapkant. Want jullie zitten hier als exacte wetenschappers. Eigenlijk de grootste vraag die mij, als ik mijn zoon die studeert ook in de exacte wetenschappen. En waar ik dan het eigenlijk tegenkom is dat je studeert eigenlijk een lange tijd studeer je voor de rode oortjes. Denk je van nou, dat is allemaal leuk. Zo spannend mogelijk de dingen doen. Maar dan komen de vragen van wat ga ik er nou uiteindelijk mee doen? En wat is nou mijn bijdrage ook aan die grote vragen van de samenleving? Welke kant zit jij er, zeg maar, te denken? Je zit in de natuurkunde. Wat is nu, zeg maar, waar je mee bezig bent, eventjes?
Goeie vraag. Nou ja, ik zit nu natuurlijk...
Een bestuursjaartje eventjes.
Een bestuursjaar tussendoor. Ja. Nou, ik denk wel dat we in die zin ons bewust mogen zijn van hoeveel wij kunnen betekenen voor de maatschappij. Soms zijn we ons daar misschien niet eens bewust van, maar we zijn allemaal een stel studenten met een goed stel hersenen, die waarschijnlijk zo meteen ook goede banen gaan krijgen. Ik denk helemaal, en daar zijn we binnen CSR ook veel mee bezig, dat het belangrijk is dat we ons bewust zijn van de plek die we in de maatschappij hebben. En dat we ons ook bewust mogen zijn van als we straks in een groot bedrijf staan, op misschien wel een hoge functie, want dat is maar heel goed mogelijk met de studies die we hier volgen op de universiteit. Dan mogen we ons denk ik ook zeker bewust zijn dat we daar ook gewoon onze identiteit als christen mogen uitdragen. Ja. En zo kunnen we denk ik best veel betekenen.
Maar merk je daar nu zeg maar ook in tijdens de studie zeg maar verschillende kanten in? Dat mensen zeggen, nou, maakt me niet uit, joh. Wat ik ermee doe als ik maar een lekkere auto onder mijn kont heb zitten en een hoop geld.
Ja, nou ja, die mentaliteit die bestaat zeker. En ik heb ook wel eens gesprekken gehad inderdaad met mensen die er zo in staan. Ik vind het juist ook wel heel tof dat ik dan ook iets anders kan laten zien als christen.
En wat zou je dan willen laten zien, als jij dat mag?
Nou ja, dat het niet allemaal, om even in het voorbeeld te blijven, dat het ook niet allemaal hier het leven draait om het materialisme, maar dat het juist meer gaat om wat is je houding naar je medemens? Wat kan je betekenen voor anderen? En dat het niet alleen maar iets is, het leven wat om jou draait, maar dat je je juist ook heel erg dienstbaar op mag stellen naar andere mensen. En ja, dat je zo toch ook een stukje koninkrijk van God kan laten zien misschien wel.
Ja.
In je eigen persoonlijke leven naar andere mensen.
Nou klinkt koninkrijk van God klinkt ook soms ver weg, zeg maar. En heel groot, zeg maar. Maar jullie zullen er ook, zeg maar, op kleine manieren proberen jullie de handen en voeten aan te geven door sommige dingen te doen misschien. Kunnen jullie voorbeelden geven hoe jullie daarmee bezig zijn? Nou, ik zit soms te denken aan hoe de... En die is volgens mij uit de studentenwereld ontstaan. Hoe we zo'n café hadden van de hartige Samaritaan. Ja. En dat komt toch uit een idee van hoe jullie als studenten zeggen van we willen dat ook onze tijd geven.
Ja, en, nou, dat is een heel mooi voorbeeld denk ik inderdaad van hoe je inderdaad iets een ander voorbeeld kan laten zien als christen in deze maatschappij. Ik vind het verder wel een moeilijke vraag, omdat het voor iedereen heel erg persoonlijk is, denk ik, wat diegene betekent naar andere mensen. Omdat iedereen ook gewoon op een andere plek in de maatschappij staat. Maar ik denk dat het hem voor iedereen vooral ook wel zit gewoon in je houding naar andere mensen. Naast de liefde, openheid, ook betrokkenheid met de mensen om je heen. Ik denk dat je daarin al, dat iedereen daar gewoon wel iets in kan laten zien.
Okay. En wat we ook dit jaar in ons beleid hebben, is dat iedereen in elk geval één keer uitgedaagd wordt om een avond vrijwilligerswerk te doen. Dus bijvoorbeeld met Stichting Present helpen bij praktische klussen bij mensen thuis. Zelf ben ik langs geweest bij een ouderencentrum waar verstandelijk beperkten zaten om daar een avond... Gewoon er zijn voor die mensen en gezellig spelletjes te spelen. Dus dat is ook al een hele kleine manier om...
Elkaar een beetje uit te dagen en in de gezelligheid. Precies. Laten we even verder gaan over de gezelligheid. Want we zitten nu in de decembermaand. En in de decembermaand is de tijd van Advent. Is dat toeleven naar kerst. Nou vraag ik me af, zeg maar, wat houdt dat in voor een studentenvereniging? Is dat iedereen gaat naar huis en we gaan thuis lekker kerst vieren? Of gaan we ook nog hier in Delft kerst vieren?
De kerstvakantie hebben wij ook vakantie, dus dan zijn wij allemaal een beetje bij de ouders thuis noemen we dat. Maar de week daarvoor hebben we een soort sing-in, dus een kerstsing-in. Dat zal ook gaan over kerstliederen en dan vieren we het op die manier alvast een weekje van tevoren. En verder in de huizen zijn er best wel wat kerstdiners en echt de gezelligheid die vergeten we zeker niet.
Nee, dat geloof ik graag. Ik hoor altijd dat de alcohol moet teruggedraaid worden, maar er wordt nog steeds wordt er per hectoliter wordt er verkocht aan, aan studentenverenigingen. een beetje thuis vieren, maar ook thuis hier in Delft vieren.
Ja, zeker, ja.
Ja. Zit er nou nog een soort met band met kerken? Of is dat tussen studentenverenigingen en kerken is dat helemaal een beetje los?
Nee, we hebben best wel contact ook met kerken in Delft. Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor de externe contacten. En heb dus ook, als er contact is met kerken, dan ben ik de persoon daarvoor, zeg maar. En wat we eens per jaar doen over het algemeen, is dat we bijvoorbeeld een predikantenborrel organiseren. Mensen uit kerken, voorgangers en predikanten, die komen dan bij ons langs op de sociëteit.
En die mogen op een kratje staan en hun eigen kerk verkopen.
ongeveer, ze mogen in ieder geval op zo'n borrel wat vertellen over wie ze zijn, waar ze voor staan als kerk. En wat we daarmee proberen te bereiken is dat mensen die bijna student af zijn, dat die ook kunnen kijken naar, ik ben zo meteen ben ik student af, dan ga ik een burgerleven opbouwen, zoals we dat noemen. En daar hoort over het algemeen ook een vaste kerk bij. En op die manier kunnen oude leden kunnen dan alvast een beetje kijken naar, welke kerk past bij mij. Ja. Alvast een praatje maken met predikanten. En uit dat soort dingen kunnen toch hele vruchtbare contacten met kerken
ontstaan. Nou ja, want ik moet zeggen, ik zou dat toejuichen, want ik merk waar jullie mee bezig zijn. Het zijn soms ook de vragen waar je in de kerken mee bezig bent. Er zijn ook veel vragen over klimaat, over milieu, En ik denk, soms kunnen we met de inzichten die jullie hebben, kunnen wij weer eventjes wat verder komen. Dan gaat het door generaties gaat dat heen.
Ja.
Is iets wat toejuicht. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. En om dit te vertellen. Ja. Heb een hele fijne lichtjesavond volgende week. Een leuk advent en een hele fijne kerst thuis of thuis.
Hartelijk bedankt. Van hetzelfde.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. De kerkagenda.
Ja, we nemen eventjes met u door wat dingen van de kerkagenda. Zo is morgen is er in de Wipmolen. Dat is in de Wipolder is dat, hè? Aan de Krausstraat is dat. Is er een lunchcafé in kerstsfeer. Elke keer bent u bij dat lunchcafé, bent u van harte welkom. Dus wip daar eens eventjes aan in de wipmolen. En dan is de kerst sowieso een hele muziekmaand. En er is van alles te doen. Maar ik pik nog eventjes wat anders eruit. 11 december is er aan tafel. Dat is een gespreksgroep. En die hebben het dan eens over een boek van Henry Nouwe. Ons dagelijks brood. Wilt u daar nog naartoe? Dan moet u eens eventjes gaan kijken op de website van dehofkerk.nl. Hofkerk-delft.nl. En dan is er natuurlijk nog deze week is er de lichtjesavond. Heel Delft wordt weer verlicht en mooi aangelicht. Kerstboom waarschijnlijk wordt misschien al opgetuigd nu op de markt. En dat betekent dat er door de hele binnenstad van allerlei activiteiten te doen zijn. En ook de kerken doen daarmee. Er zullen veel kerken zullen er open zijn. In ieder geval is de oude kerk is open. En daar is een mooi programma weer met allerlei koren. En met muziek. Met orgelspel van Peter Verhoeks. Met de Rhythm and Gospel Unity Choir. Dan gaan we weer eventjes heen en weer swingen van alles. En de kinderkoor, Wonderwijs. Is dat. En dan. Kunt u ook nog stiekempjes eventjes naar dat Narrow House kijken. In dat grote, een van de grootste kerken staat het Narrow House. Het kleinste Narrow House. En dan is er op de vrijdag van deze week. Organiseert de Hofkerk een kerstmissie. En in die kerstmissie dan worden de rozen uitgedeeld aan patiënten in het ziekenhuis. Bewoners in de Lindenhof en Parkzicht. En mensen die verblijven in de hospice. Gewoon eventjes als een groet voor mensen die denken van, deze maand valt ineens zo tegen. En dan heb je ineens, krijg je een, iemand langs en die heeft een roosje voor je. Leuk toch? En dat is een beetje de kerkagenda. Vast nog wel meer te beleven, maar dit is het in ieder geval. En dan gaan we praten met Co van der Maars, want Co is ondertussen aangeschoven. Co is werkzaam als medewerker van het ISF, het Interkerkelijk Sociaal Fonds. En uit dien hoofde, denk ik, met name werd je uitgenodigd door de Raad van Kerken om een avond te organiseren. We gingen over de schuldenproblematiek, maar vooral, hoe kan je dat herkennen?
Ja, dat klopt. Je zegt het helemaal goed. Zeker in deze maand zijn we ons des te meer bewust dat niet voor iedereen feest is. Er is een hele grote groep, echt heel groot. Dan hebben we het ongeveer over 10% van de mensen voor wie die decembermaand helemaal niet zo gezellig is.
10% van de mensen, dus dat is 1 op de 10. Dat betekent in Delft met 100.000 inwoners, 10.000 inwoners.
Ja, ja. Waarvan ruim 5.000 echt reële problemen hebben om rond te komen elke maand opnieuw. En die andere 5.000, daar moet niet te veel gekke dingen gebeuren. Anders zakken ze ook door de financiële vloer heen. Ja. Dus dat betekent dat het gewoon allemaal niet zo fijn is voor die mensen. Ja. En het is zo dat er wel heel veel hulp is voor die mensen. Alleen, ja, laat me eerlijk zijn. Ik denk dat dat ook voor jou geldt. Als je schulden hebt, dan ga je dat toch niet zomaar even vertellen. Want je eerste reactie is, het zal wel mijn eigen schuld zijn.
Ja.
Dat het zo ver gekomen is. En daar loop je, zeker als Nederlander, maar niet zo makkelijk mee te koop. Laat staan dat je hulp gaat halen.
Maar dan denken we ook vaak, tenminste is dat een beetje beeld wat er dan komt. Van nou ja, als je maar een baan hebt, dan gaat alles goed. Maar is dat zo? Zit het nou echt in mensen die geen baan hebben? Of zit schuldenproblematiek overal?
Nou, in de eerste plaats zit het overal. Ik zal zo meteen wel een enkel voorbeeld geven. Maar het is natuurlijk wel zo dat de mensen die moeten leven van een uitkering het wat zwaarder hebben dan de rest. Ja. Ik bedoel, dan is er weinig speling in het geheel. En dan hoeft er maar dit of dat te gebeuren. En ja, je bent wel aangewezen op hulp van anderen. En ja, ons eergevoel maakt dat toch allemaal niet zo makkelijk om dat dan toch maar te accepteren. En ook van heel veel hulp die geboden wordt, bijvoorbeeld van de kant van de gemeente, zijn we ons vaak niet bewust dat die er is. We kennen al die regelingen niet.
Hoe komt dat we ons daar niet van bewust zijn?
Nou, gewoon onbekendheid. Gewoon onbekendheid. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen. Kijk jij dagelijks op de site van de gemeente om te kijken van wat er allemaal voor regelingen zijn en waar je recht op hebt? Ik dacht het niet.
Nee.
Nee, ik ook niet hoor, trouwens. Ik bedoel, ik weet er natuurlijk wel iets meer vanaf, omdat ik regelmatig met dit soort dingen bezig ben. Maar dat is niet ons dagelijks ding. We kijken wel naar leukere dingen, toch?
Ja.
Hè? Maar het is er allemaal wel. En heel veel mensen weten gewoon dus niet dat het beschikbaar is.
Nee, weten niet de weg te vinden.
Ja. Nou ja, dan heb je een heel belangrijke groep. Dat heet tegenwoordig de werkende armen. Dat zijn mensen die een inkomen hebben, een reëel inkomen, maar om de een of andere manier groeit dat van geen kanten. Terwijl de onkosten wel stijgen. En de huren stijgen en de ziektekosten stijgen. En ja, de speelruimte wordt hoe langer, hoe kleiner. En ja, je stopt er op een gegeven moment mee om maar niet op vakantie te gaan. En op een gegeven moment stop je ermee om maar nieuwe dingen in je huis aan te schaffen. En er komt natuurlijk ergens een moment dat er niks meer te bezuinigen is. Dus dat je gewoon vastloopt. Is een groeiende groep in Nederland. En dan heb je natuurlijk ook mensen die in onze ogen rijk zijn. Wel heel veel geld hebben. Twee verdieners. Allebei een hele grote auto voor de deur. Ja, dubbele garage. Kortom, het geld druipt er vanaf. En dan raakt een van beiden de baan kwijt. Maar ja, je hebt een bepaalde leefstijl. En die leefstijl is wel gericht op het hebben van een inkomen op twee mensen. En je hebt natuurlijk ook wel wat reserves, je hebt wel wat spaargelden en zo. En dat gaat een poosje goed. Maar als die nieuwe baan dan toch maar uitblijft en uitblijft en uitblijft, dan is het heel erg moeilijk om terug te schakelen in je leefstijl. Want het hoort zo bij je. En je vrienden verwachten het van je. En de omgeving waarin je zit, ga je toch niet mee zeggen, ja, jammer, ik kan vanavond niet op het feestje komen, want ja, ik heb daar geen geld voor. Ze zien je aankomen. Dat durf je helemaal niet. Dus het komt in alle lagen voor.
Ja, dat zit zo. Maar nu was ook de vraag van, het zit in alle lagen. Jij maakt dat mee omdat jij bij het ISF werkt. Maar als je nou gewoon in een kerk of je zit gewoon in je huisje, zeg maar. Hoe heb je dan door dat je buren of je buren van een paar huisjes verderop of dat iemand die ergens in de kerkbank zit, dat die in schuldenproblematiek zit. Hoe kom je daar nou achter?
Er zijn signalen.
Ja.
Mensen geven signalen af. En wij zijn vaak oppervlakkig, leven vaak langs elkaar heen, houden elkaar niet zo goed in de gaten. Maar als je dat wel doet en als je betrokken bent bij een ander en erop gericht bent om te kijken van, hey, zijn er mensen in mijn eigen omgeving die misschien wel problemen hebben, dan zijn er dingen die je zouden kunnen opvallen. Ik wil niet zeggen dat dat altijd het geval is. Soms weten mensen dat heel zorgvuldig te verbergen.
Wat voor dingen kunnen je opvallen? Bijvoorbeeld misschien bij die twee verdieners of misschien een ander voorbeeld. Wat kan je opvallen?
Laat ik een voorbeeld geven. Heel, heel makkelijk. In de straat waar je woont. Mm-hmm. Ergens is een huis, daar zijn de gordijnen altijd dicht. Ze zijn altijd dicht. Is een signaal. Mensen sluiten zich in hun financiële zorgen af.
Maar dan ook een beetje geestelijk en heel letterlijk sluit je ook af.
Ja, ze sluiten zich letterlijk af. Durven geen contact meer te hebben. En als je nou maar de gordijnen dicht doet, ja, dan zien mensen niet dat je thuis bent. Spreken ze je niet aan, krijgen geen lastige vragen. Soms geven mensen mondeling signalen af. Ja. Praten over dingen, in het algemeen niet over hunzelf hoor. Nee, het gaat niet over hunzelf, maar praten wel dingen over dingen als dat het allemaal zo moeilijk is op dit moment, dat ze dat gehoord hebben. Nou, al dat soort signalen, als je er maar een beetje op let, dan zijn ze te vinden.
Dus dat vraagt echt om goede ogen, goede oren, goede oplettendheid, om die signalen op te vangen.
Het vraagt vooral, denk ik, op gerichtheid. Hè? Dat,
ja.
je hield al, je zei er net al dat je aanhaakte bij een avond die ik heb gehouden voor de Raad van Kerken. Ja. Die avond hing eigenlijk samen met een landelijke actie die eind oktober gestart is. Samen hart voor mensen. Ik heb toen dus de titel een klein beetje veranderd in Samen hart voor schulden. Samen hart voor mensen zegt precies waar het om gaat. Je bent er samen om mensen te helpen. En dat betekent dat het van groot belang is dat je dus zo'n houding hebt.
Maar als je dat samen moet doen, dan moet je ook een gevoel hebben dat je het met meerdere doet. Dat je niet alleen denkt, oh jeetje, ik moet alle problemen op me hebben.
Nee, dat klopt. Ik ben ook niet alleen verbonden aan het Interkerkelijk Sociaal Fonds, waar we mensen dus heel concreet helpen met geld. Dan gaat het echt om noodsituaties waarin je mensen met wat geld even uit de sores kunt halen. Maar ik ben ook verbonden met ISOFA. Dat staat in Delft ook wel bekend als Schuldhulpmaatje Delft. En dat is maatjeswerk. Daar zijn dus heel veel vrijwilligers die echt mensen met schulden bijstaan. Hen helpen, niet door geld te geven, maar hen gewoon te begeleiden. Van orde op zaken te stellen. Van hoe ernstig is nu de situatie. En afhankelijk van hoe ernstig die situatie is, wat moet je dan doen?
Maar dat lijkt me een hele kwetsbare positie, zeg maar. Als je dan ineens, noem het maar eventjes, cru met de billen bloot moet. En je hele financiële huishouding op tafel moet leggen.
Ja. Even vragen jou, reis jij wel eens met de bus?
Ik reis wel eens met de bus, maar dat is sporadisch.
Dat is sporadisch. Dat moet je beslist eens even doen. Of anders ga eens even kijken bij bushalte. Zeker heb ik gezien op het plein bij het station. Daar hangen op die moment hele grote plakaten. Daarop staat, kom uit je schuld. En dan zie je dus dat gaat om iemand die je pas zelf ook live ontmoet hebt. Die daar vertelde over hoe het hem vergaan was. En de subtitel die erbij staat is, toch nog een extra lening of toch maar naar de gemeente gaan om er eens over te praten. Dat is een actie die gaat uit van de gemeente Delft. Ja. Daar zijn ook professionals die natuurlijk enorm kunnen helpen. Maar de gemeente Delft verwijst dus ook heel veel mensen door om bijvoorbeeld daarnaast ook een maatje naast je te hebben die jou helpt om er doorheen te komen. Maar het is wel heel eerlijk. Je zult wel eerst zelf die eerste stap moeten zetten.
Ja.
Ze kunnen het niet zien aan je neus. Misschien aan je dichtgetrokken gordijnen.
Maar je neus is heel moeilijk.
Maar aan die neus wordt het toch wel wat lastig.
Okay. Ja, wij zitten hier met een mooi liedje. Het is Rejoice and Be Merry. Maar in decembertijd is het voor mensen die in de schulden zitten eigenlijk niet een mooie maand.
Het is des te schrijnender. Hè? Ik bedoel, je ziet allemaal om je heen. Mensen krijgen cadeautjes die je door de televisie... Word je bedolven onder de cadeaus die je allemaal zou kunnen kopen en wat je allemaal nodig hebt.
Ja.
En jij trekt jouw gordijnen dicht. Ja. Maar je wil het allemaal niet zien. Je wil het allemaal niet meemaken en je sluit je af.
Maar nou, nu kunnen we over hebben. Het lijkt me niet alleen dat het financieel zeg maar is, maar het is ook lichamelijk, psychisch, komen allerlei dingen komen er misschien bij. Maar zijn er ook lichtpuntjes te vinden? Als je nu zeg maar zo in die schulden zit en je ziet die posters te hangen hè, van bij het station. En je denkt van nou, ik klop nou eens eventjes aan. Wat gebeurt er dan?
Het hangt een beetje af van op welke manier je aanklopt. Dus of liever gezegd waar je aanklopt. Je kunt bij de gemeente aankloppen en dan kom je direct bij de professionele hulp. Maar het is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld, ik vertelde al dat ik betrokken ben bij ISOFA Delft. Wij hebben bij ISOFA Delft een aantal verschillende vormen waarin wij mensen helpen. Laat ik even beginnen. Op woensdagmorgen hebben wij tussen 9:30 en 11:45 een vrije inloop in de Vierhovenkerk. Dat is aan de Oprechtstraat. Dus zeg maar in de Buitenhof staat dat. Wat gebeurt daar? Nou, als je daar naar binnen loopt, dan word je ontvangen door iemand. En dan vraagt hij natuurlijk aan jou van waar kom je doen? Nou, dan zeg je ja, ik wil eens praten over mijn financiën. He, je houdt dat natuurlijk neutraal, want je gaat niet zeggen ja, ik denk dat ik vreselijke schuld. Nee, je houdt dat een beetje neutraal. Mm-hmm. En dan wordt je toegewezen aan een vrijwilliger. Je gaat samen in een aparte ruimte zitten, dus het is geen open ruimte. En dan kun je je verhaal eens neerleggen in de zin van misschien heb ik wel schulden, misschien heb ik wel ernstige schulden, of misschien heb ik een klein beetje schulden, of ik heb misschien alleen maar vragen hoe ik schulden voorkom. En afhankelijk van wat jij op dat moment zegt, en de meeste mensen, dat zal je niet verbazen, laten niet direct het achterste van hun tong zien, dat hoeft ook helemaal niet. Maar afhankelijk van wat je zegt, wordt er dan eens gekeken van, hey, hoe is jouw situatie? Hoe sta je ervoor? Gewoon een analyse, ja? Gewoon even jouw financiën doorlichten. En afhankelijk daarvan zijn er dan een aantal mogelijkheden. Of je krijgt het advies inderdaad om onmiddellijk naar de gemeente te gaan. Omdat de situatie waarin jij verkeert zo ernstig is dat je er niet meer zelf uit kunt komen. En dat je dus professionele hulp nodig hebt. Mm-hmm. Los van de begeleiding door een maatje die blijft. Maar het kan ook zijn dat het best oplosbaar is als je dus wat handvatten krijgt.
Dus je kan... En advies kan je krijgen waar je mee voort kan. En denken van dat heb ik. Het kan zijn dat je meteen naar de gemeente wordt geholpen. Maar het blijft er nog iemand aan de zijlijn, zeg maar, als je dat wil. Als een maatje met je meelopen.
Precies, precies. En die staat dus, die is als het ware de arm om je schouder heen. Die je helpt ook als je naar de gemeente moet. Ja, dat is ook een griezelige aangelegenheid van wat zullen ze allemaal niet vragen.
Gaat dan zo'n maatje mee?
Dan gaat zo'n maatje mee met je. Die gaat dan samen met je om samen zeg maar je aan te melden dus bij die professionele hulp. En die professionele hulp die is ook best wel heel vriendelijk in de zin van... Je moet je bijvoorbeeld realiseren, hè? Mensen die bij de gemeente aankloppen omdat ze schulden hebben waar ze zelf niet meer uitkomen. Heb jij enig idee wat de gemiddelde schuld is van iemand die aanklopt bij de gemeente? Waarschijnlijk niet.
Nee.
Dan praten wij op dit moment uit 2018 over 43.000 euro schuld. Daar kunnen de meeste mensen kunnen dat niet meer zelf oplossen. En dan zijn er allerlei mogelijkheden waar je in 3 jaar tijd... helemaal of na 3 jaar tijd met een blanco lei kunt beginnen. Wegschulden. Na 3 jaar. Dat zijn geen 3 makkelijke jaren. Daar heb je dan ook zijn maatje weer mee nodig. Maar het is wel iets met licht aan de einde.
Oké. Fantastisch. Als dat nou zeg maar is, hè, dan in zo'n 3 jaar zeg maar, dan moet je met een beperkt aantal geld moet je dan omgaan.
Ja, dat klopt. Je krijgt in die periode krijg je dus iemand die officieel jouw geld beheert in die 3 maanden. Mm-hmm. Daarmee wordt gezorgd dat er geen nieuwe schulden bij komen, dus je vaste lasten worden betaald. Maar je krijgt ook elke maand een bepaald bedrag waar je in ieder geval minimaal van kunt leven. Dat is geen vetpot. Je kunt er echt geen grote dingen van doen. Daar hoef je niks over voor te stellen. Daarom zeg ik ook, het zijn geen 3 gemakkelijke jaren. Het is ook een rechter die zeg maar jou dat moet toewijzen. Dat je recht hebt op zo'n stuk zeg maar schuldafbouw. Maar na 3 jaar is het over. En ben je alles kwijt wat je schuld betreft. Helemaal opnieuw.
Nou loop jij al een hele tijd mee. En je hebt mensen meegemaakt die in elke fase van dat proces zitten. Schets mij nou eens een beeld van iemand die 3 jaar heeft doorlopen en aan het eind daarvan is. Die kom jij nog een keer tegen, zeg maar. En wat gebeurt er dan? Wat zeg jij? Wat zeggen zij?
In die 3 jaar tijd wordt natuurlijk een enorme band opgebouwd. Mm-hmm. Dat betekent dat als iemand na die 3 jaar weer zelf zijn eigen financiën mag oppakken, dat ook daarna vaak een stuk begeleiding heel fijn is. Daar hebben we dus ook vormen voor, waarin we mensen dus begeleiden, ook op zo'n spreekuur, dat je af en toe eens langs kunt komen van wat moet ik hiermee. In die 3 jaar krijg je adviezen hoe je het beter had kunnen doen, maar in het verleden niet hebt gedaan, maar wel in de toekomst moet gaan doen.
Ja.
Kortom, een maatje die echt om je heen staat en om jou geeft. En wat zie je dan? Dan zie je heel vaak dat mensen ontzettend dankbaar zijn, ook heel blij zijn dat ze die stap hebben durven nemen, omdat ze zien dat, ja, als ik dat nooit had gaan, dan was ik nog even ver of nog verder weg geweest dan dat ik in die periode was voordat ik hieraan begon.
Dit is allemaal de kanten die het schuldhulpmaatje, zeg maar, meeloopt met iemand met alle problemen en schulden. Er zijn er ook vanuit de kerk zijn nog andere manieren waaruit ook geholpen wordt, zeg maar. Dat kan zijn dat een stichting present, zeg maar, bij mensen die, omdat je zo verwaarloosde tuin, et cetera, of misschien een verwaarloosd huis hebt, dat ze nog eens een keertje kunnen helpen om het op te knappen.
Ja, of wat dacht jij van de voedselbank?
En de voedselbank.
En de kledingbank. Ik ben daar zelf wel geweest bij de kledingbank. Ik weet niet of je die mensen wel eens hier hebt gehad.
Ja, ja.
Echt heel
bij
erg
de buurvrouw,
goed werk.
Bij de buurvrouw. De buurvrouw, ja. Want dan kan je rustig heen. Dan kan iedereen vertellen, ik ben bij de buurvrouw geweest. En dan wordt er nog ineens raar naar je gekeken.
Precies.
Of waar je geweest bent. Dus ook die dingen zijn er nog. Stichting Present, ja. Voedselbank. De non-foodbank is er nog. En de Stichting De Buurvrouw. En u kunt ook deze maand kunt u ook nog bij supermarkten kunt u ook nog het een en ander kunt u doen.
Ja.
Je kan natuurlijk voor je eigen kerstpakket, kan je boodschappakket sparen. Maar doe dat misschien ook eens een keertje. En geef de dingen aan een kerk en die brengen ze dan bij de voedselbank.
Ja.
Of geef het aan iemand waarvan je denkt van die heeft het zo nodig. Co, ik wil jou hartelijk danken voor jouw toelichting en voor jouw komst naar de studio. En ik wens u allen hier een hele fijne kersttijd toe. In ieder geval deze adventsweken toe. En ik groet u allen met vrede en alle goeds.